Zaken doen met. Misschien heeft u wel eens een masterclass van een bijgewoond of een video gezien op YouTube. En als dat zo is, dan heeft u vast en zeker heeft dat indruk op u gemaakt. Hij is razendsnel, heeft een aanstekelijk enthousiasme en vertelt ons hoe we succesvol kunnen worden. Thuis, maar ook in zaken. Ja, vanuit Café Lude in Den Haag. En het is, de sfeer zit hier meteen al goed in. Ga ik zaken doen met Robert Benninga, directeur van Mindpower, auteur van diverse boeken. En zo mogen we hem toch wel typeren als leiderschapsguru. Van harte welkom.
Dankjewel, fijn om hier te zijn.
U kwam hier meteen al heel enthousiast binnen. En alles wat ik over u lees en de video's die ik heb gezien, komt u op mij over als een sterke, enthousiaste man. Is dat elke dag zo?
Ja, dat is elke dag zo. Althans, daar kies ik voor. Enthousiasme en theos komt uit het goddelijke. En ik kies ervoor om me in te tunen op de grotere kracht van alles. En aangezien niets een betekenis heeft in het leven, kies ik ervoor om mij goed te voelen.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Vanochtend, u stond op in Huizen Benninga. Ja. Meteen al vol fris en enthousiasme de dag in?
Ja, vandaag helemaal. Want vandaag lanceren wij een aantal producten op onze website. Dus we hebben bijna de hele nacht doorgewerkt. Dit is een leuk ankertje, deze uitzending wat dat betreft. En ja, ik slaap vrij kort, 4,5 tot 5 uur. Ik slaap heel goed. En ik heb er inderdaad altijd zin in, want ik doe waar mijn passie ligt. Werken, ja, dat is natuurlijk heel clichématig om dat te zeggen. Werken heeft zo vaak een negatieve associatie. En voor mij is het waarom ik hier op deze plek rondloop. Om te delen wat ik deel.
Maar toch denk ik, u bent toch vast wel een keertje een dag chagrijnig.
Ja, niet zozeer chagrijnig. Laat ik zeggen, vandaag is ook een hele bijzondere dag. Het is precies 5 maanden geleden dat mijn lieve vrouw Mary is overleden. Toch vrij plotseling na een ernstige ziekte. En dus ik doe mijn uitgebreide potjes huilen, hoor. Kan ik je vertellen. Maar wel huilen, wel verdriet. Maar chagrijnig, nee. Dat is een staat die niks oplevert. Dus daar ga ik niet naartoe.
Nee, en waarom vindt u het dan zo belangrijk om altijd enthousiast aan de dag te beginnen?
Nou, het moet niet, maar ik kies ervoor. Laat ik zeggen, het creëert een positieve chemie, een positieve energie. Zie, alles wat je denkt, iedere keuze die je hoofd maakt, creëert chemie. Je lichaam is als een apotheek. Als je toch kan kiezen of je een negatieve kracht en energie, zeg maar gif aanmaakt in je lichaam, of adrenaline en endorfine, dan kies ik voor het laatste. Het is gewoon een keuze.
Ja, en hoe doe je dat dan? Want voor degene die zit te luisteren, die zegt, nou, ik heb echt een rottige tijd, heel veel tegenslagen. Heeft u dan één tip, want we gaan nog veel meer met u bespreken, hoe je dat elke dag voor elkaar krijgt?
Nou, als ik één korte tip zou hebben, en daar houden jullie van, heel compact, dat weet ik, dan is het, ga naartoe. Dus sta niet stil bij waar je van weg wil, want ik heb ook tegenslagen zat. Niet alleen wat ik net zei van Mary, maar heel veel mensen zitten vast aan waar ze niet willen zijn. En de mind verstaat het woordje niet. Als je zegt van ik wil niet meer roken, noem maar wat, dan is je mind gefocust op roken. Ik wil niet meer denken aan al die ellende, of dat ik failliet ben gegaan, of dat mijn relatie stuk is, en weet ik het. Dan blijf je daar zitten. Dus visualiseer waar je naartoe wil. Ga er naartoe, dat is mijn hoofdtip, naartoe.
Oké, wij gaan een mooie show hebben in ieder geval vandaag, stel ik dan voor. U bent een van de meest begenadigde sprekers van Nederland. Waar heeft u dat geleerd?
Ik heb het niet geleerd. Ik was tot bijna mijn 20e een heel timide jongetje. En dat vinden mensen moeilijk om dat te realiseren. Toen in Nijrode gestudeerd, en dat komt geloof ik straks nog even in het cv aan de orde. Maar het is, ja, ik heb wel geleerd steeds meer naar mijn hart te luisteren. En gewoon maar te zeggen wat ik denk te zeggen te hebben. Maar ik kom uit een milieu waar we ons niet uitspraken. Mijn ouders hebben destijds de kampen overleefd. En ik kom eigenlijk uit een omgeving van, nou, steek je nek maar niet te ver uit, want daar hebben wij slechte ervaringen mee. Dus het is gegroeid, maar ik heb daar nooit les voor genomen.
En zijn er wel mensen door wie u geïnspireerd raakt om nog beter te kunnen spreken?
Ja hoor, dat is natuurlijk internationale bekende sprekers die ik bijna ook allemaal vrij goed kende. Dat is erg leuk. Dus de Tony Robbins, de Stephen Covey die er niet meer is, en de Deepak Chopra. Gaat maar dat soort mensen die veel on stage zijn. En het is op een gegeven moment ook, het is natuurlijk ook een techniek hoe je grote groepen kunt benaderen. Maar ik doe niet alleen grote groepen, ik doe ook heel veel één op één met video, Skype, et cetera.
Ja, ik zei al even, u bent te veel gevraagd te spreken. Wat kost nou een dagje rond Benninga?
Ja, dat mag je rustig vragen. Tot anderhalf uur, inclusief alle voorbereidingen, is het €3.250. En de hele dag, inclusief alle voorbereidingen, is €5.900.
Okay, dat is een hoop geld, maar als we kijken naar heel veel sprekers, ook internationaal, dan valt het eigenlijk best wel mee. Want er wordt echt heel veel geld in verdiend.
Ja, als je vaak spreekt, dan wordt daar goed geld in verdiend. Ja, wat is veel? Het is veel geld, dat ben ik met je eens. Het is natuurlijk, het is een investering, dus alles. Ik kom gewoon uit keiharde zaken doen en bedrijven runnen. Dus als het niet oplevert, moet je het niet doen. En blijkbaar levert het mensen ruim op als ik daar een bijdrage lever.
Mooi, we gaan het over die zaken hebben, maar eerst gaan we even luisteren naar uw cv.
Leeftijd?
62.
Functie volgens visitekaartje?
Founder en director van Mindpower International.
Woonachtig in?
Antwerpen.
Zat hiervoor bij?
Een flink aantal aansprekende corporates. Voordat hij in 1991 met Mindpower startte, vervulde hij 17 jaar lang managementfuncties bij Hyatt Hotels, Ahold, de Bijenkorf, Wii International en het Duitse Asco Metro.
Studeerde ooit?
Nijenrode Business School. Daarna behaalde hij een MBA International Business aan de Universiteit van, komt ie, Hawaii. En een Executive MBA aan Fontainebleau.
Actief op social media.
Op LinkedIn heeft hij meer dan 500 connecties. Op Twitter ruim 1800 followers. En zijn Facebookpagina is door ruim 1700 mensen geliked. Ook heeft hij een profiel aangemaakt op Google+ en Pinterest. Sociaal behoorlijk actief, hoor ik u nu denken. Nou, dit jaar gaat hij in eigen zeggen nog meer tijd in steken.
Zij eens in een interview.
Als ieder ondernemer zich zou spiegelen aan de man die in de Sahara een café begon, dan werkt Nederland zich dit jaar in één daverende klap uit de crisis.
Geweldig.
Ja, mooi lijstje.
Mooi gedaan, fantastisch, ja. Dankjewel.
Even over die Sahara gesproken. Ja. Wat doet die man of vrouw in de Sahara waar wij een voorbeeld van kunnen nemen?
Nou ja, als je een café vindt in de Sahara, en zeg maar aan de Dakar Parijs vroeger, hè, dan zei hij vroeger, nou dat was hartstikke goed, maar die rijdt er niet meer langs. Dus dan zegt iemand, waarom doe je dat nog steeds? Zegt, ja, het is wel moeilijk. Maar als er iemand langs komt, dan heeft hij een dorst. Dus en overigens, maar de boodschap daarin, leuk dat jullie dat ergens hebben opgepikt, is helemaal mensen blijven doen wat ze altijd gedaan hebben. Maar dat betekent daarvoor komt dat ze blijven denken wat ze altijd gedacht hebben. En ze blijven dezelfde resultaten krijgen die ze altijd gekregen hebben. Dat werkt in deze tijd niet meer.
Oké,
okay, zichzelf, ik hoor je daarna, dus 62, ik ben 62 lentetjes. Ik ga dus heel groot en lang uit in de e-business. Is dat mijn achtergrond helemaal niet?
Maar je moet blijven vernieuwen, dat
absoluut,
is de boodschap.
Absoluut.
Universiteit van Hawaii, hoe was die tijd?
Die was heel goed, maar ook hard
lekker
werken.
Lekker warm, ja. In ieder geval.
Nou, het leuke van Hawaii is dat in Amerika heb je het sabbatical system. En dat betekent dat hele goede professoren van al die grote universiteiten, die willen allemaal een sabbatical jaar in Hawaii doen. Dus de inhoud van de lessen zijn fantastisch, maar de omgeving is ook fenomenaal. En ik heb mijn vrouw daar ontmoet, dus wat wil je nog meer?
Kijk, hartstikke mooi. Over uw vrouw gaan we het later nog hebben, want ja. U noemde haar al eventjes. Het is een bijzondere dag voor u vandaag. Ja. 5 maanden geleden vandaag precies is overleden. Heeft u een vraag voor Robert Benninga? Dat kan via Twitter. Ga dan naar hashtag zaken of @BNRzaken. Maar we zijn natuurlijk eerst even benieuwd hoe u zaken doet. En we hebben een aantal prachtige dilemma's voor u op een rijtje gezet.
Oké.
Okay. Rationeel denken of handelen naar gevoel?
Handelen naar gevoel.
Echte leiders hebben talent of echte leiders zijn getraind?
Als één moet kiezen is het toch het laatste. Ze kunnen getraind worden, ja.
Okay. Terugtrekken onder de Spaanse zon of nog 20 jaar doorwerken?
Het een sluit het ander compleet niet uit.
Maar u moet kiezen.
Dan kies ik het laatste. 20 jaar doorwerken.
Steve Jobs of Richard Branson?
Richard Branson.
Een workshop geef je live of YouTube en Skype zijn toch echt mijn beste vrienden?
Dat is ook duidelijk beide in mijn situatie. Maar als ik kies voor de toekomst hoe het zich gaat ontwikkelen, dan is het laatste, de e-business.
Okay. Mooi, dat waren eventjes de dilemma's op een rijtje. Mooi. Dat er niet heel veel moeite mee om te kiezen volgens mij.
Nee.
Is dat altijd wat u heeft, dat u meteen weet, ik wil hier naartoe?
Met alle voor- en nadelen. Ik ben impulsief en intuïtief, dus dat heeft voordelen en nadelen.
Ja, waar loopt u dan wel eens tegenaan?
Nou, ik heb een heel hoog vertrouwen in mensen. En dat blijf ik doen tot ik deze planeet verlaat. Maar dan ben ik ook wel eens in teleurgesteld dat ik mensen heb, anders heb ingeschat dan hoe de realiteit uitpakte.
Want ik las ook in een van uw stukken, je moet heel veel geven aan anderen. En zo kom je zelf verder.
Ja.
Nou zat ik er zelf meteen aan te denken, ja, ik doe dat ook wel eens, maar dat pakt lang niet altijd goed uit.
Nee,
is dat wel zo'n goede tip?
Ja, ik denk dat het leven is geven en het leven is leren. Er is hier verder niets te doen op deze planeet. En als je dus zegt, het leven wordt grijpen en het leven is achterover gaan zitten, nou, dat leidt nergens toe.
En als u iemand veel geeft en die belaarzelt u, hoe gaat u daarmee om?
Ja, dan denk ik dat die ander daar zijn of haar reden voor gehad heeft om zo te reageren. Dan blijf ik daar toch compassie mee houden en zelfs die mensen helpen. Want daar kan ik heel veel van leren. Want wat heb ik dan gedaan dat die situatie zo ontstaan is? Gisteren zei een goede vriend van me nog van de kunst van het niet helpen van mensen. Maar dat is een wat diepere filosofische gedachte.
Help ons even verder.
Nou, hij zei, er zijn situaties dat laat ik de metafoor van de vlinder even pakken. Een vlinder wil bijna wegvliegen en zit er aan één draadje vast. En dan wil je die draad doorsnijden, want dan denk je dat die kan vliegen. En dan kan die niet vliegen. Dat is met mensen ook zo. Mensen dienen een bepaald pad te gaan en problemen mee te maken. En dat geldt voor mij ook, voor jou ongetwijfeld ook, als ik zover mag zijn, dat te projecteren. Dus als je mensen te veel of te vroeg helpt, hetzelfde met ouders, met kinderen, dan help je ze niet echt. En ze dienen hun eigen pad te gaan. Dus dat
en die tegenslagen kunnen je dus ook helpen om juist verder te komen. Juist dat zijn misschien de momenten om te veranderen in het leven?
Ja. En maar je kan dus wel, zeg maar nog even de vlinder, als dat mag, als metafoor. In een vlindertuin, als je 28 graden Celsius creëert en 80 graden vochtigheid, dan ontpopt een vlinder zich heel snel. Oftewel, als je een warme, uitnodigende omgeving creëert, en dat is wat leiderschap is, dat is wat ouderschap is, dat is wat partnerschap is, dan creëer je een situatie dat voor die ander makkelijker is om zich te veranderen. Maar de ander veranderen is natuurlijk compleet onzin.
Oké, mooi. Ja, managers van Nederland opgelet, want na de reclame schotelt Robert Benninga u zijn recept voor een moderne, succesvolle leider. Dat zo. Dit is BNR. Welkom terug bij Zaken doen met mij, Diana Matroos. Leiderschapsguru Robert Benninga produceert aan de lopende band boeken, workshops en methodes die moeten leiden tot een succesvoller leven. Niet alleen thuis, maar ook in zaken. En dat niet alleen. Hij adviseert ook CEO's en directeuren in hun stijl van leiding geven. En meneer Benninga, u gaf net aan daar nog zeker 20 jaar mee door te willen gaan.
Ja, absoluut.
Is werken uw leven?
Nee, niet alleen dat. Maar dat wat ik toen straks ook al even zei. Het is de associatie. Wat is werken? Als er zoiets als een ouderwetse missie bestaat, heb ik die gevonden. En ik kan niets lekkerder doen dan praten over persoonlijk leiderschap en professioneel leiderschap, zingeving en ga zo maar door.
U bent daarin een gelukkig mens, mag ik denk wel zeggen. Want er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Hoe komt dat? Dat er veel mensen iets doen wat ze eigenlijk niet zo leuk vinden?
Ja, omdat dat weet ik niet precies. Dat moet ik natuurlijk per individu bekijken, maar dat is veel te genuanceerd. Maar in het algemeen is er iets te snel, zeg maar, ik heb mijn natje en ik heb mijn droogje en laat mij maar met rust. Dus ik doe iets en dat verdient genoeg muntjes om te doen wat ik wil doen. Maar of je daarmee je diepere passie vindt, dat is heel wat anders. Als ik dat anders zeg, de meeste mensen kijken van, ja, wat zal ik doen of wat doe ik? Gewoon, wat is het een kernwoord? En dan gaan ze kijken, nou, hoe kan ik dat gaan realiseren? Dus dan werk ik daar en daar. En de vraag, waarom doe ik het eigenlijk, stellen maar heel weinig mensen. Dus een van de kernfilosofieën van mij is, stel nou eerst de vraag, waarom doe je wat je doet? Wat zijn nou je enorme diepe drijfveren? En als je die gevonden hebt, dan vind je vanzelf het hoe. En als je het hoe weet, dan komt het wat eruit rollen. Dat is een essentiële andere volgorde.
Is dat ook wat een modern leider nodig heeft?
Ja. Ja, als je daarnaar kijkt, je ziet wederom heel generaliserend. Hè? Dus ik doe hier nu niemand respect mee, waarvoor mijn excuses. Maar het algemeen zeggen leiders van, wat is mijn mandaat? Hè? Wat is mijn mandaat? Ik moet binnen 3 jaar zoveel geld en dat en dat en dat. En dat is prima. Maar waarom doe je het nou eigenlijk? En de drijfveer kan niet meer zijn om muntjes alleen maar te verdienen. Kijk, we praten al jaren over de triple P. Hè? Profit, people, planet. In het Nederlands, muntjes, mensen, milieu. En de realiteit is dat muntjes nog steeds met een groter lettertype wordt geschreven dan mensen en milieu. En dus als je op muntjes blijft sturen, wat je toch heel vaak ziet, dat gaat niet werken. Want dan zet je mensen meer onder druk, een soort als communicerende vaten. Mensen onder druk, dus omlaag, en dan krijg je uiteindelijk een beter resultaat. Als je dan de druk weghaalt, gaat ook de resultaat omlaag. Dus de hele filosofie waar wij bij Mindpower voor staan, is tank de mensen bij. Als leider heb je als primaire taak 2 dingen. 1 is een hele duidelijke resultaateis neerzetten. Dus niet, we gaan maar eens kijken waar we uitkomen. Nee, buitengewoon duidelijk, is ons bedrijf ook. Waar gaan we naartoe? Wat zijn de kwantitatieve resultaten? Maar vooral ten tweede, hoe creëer je nou een omgeving waar je mensen uitnodigt om het allerbeste uit hunzelf te halen? En dat tweede wordt vaak niet gedaan.
En hoe doe je dat dan?
Dat doe je om ten eerste meer je waarom te weten, ben je het al zei, maar ik kan dat niet genoeg benadrukken. En als je dat dan weet, ga dan vooral ook vanuit je hart werken. En ga vooral ook je concentreren op je communicatie. Er zijn 4 hoofdcommunicatiestijlen. Promoter, analyzer, supporter en controller. Waar we overigens een gratis test van op onze site hebben. Het is heel interessant te doen, komt dat er zo uit te rollen. Maar je dient om te beginnen te weten, wat voor een communicator ben je? En dan vervolgens, hoe communiceer je? Met ieder type communiceer je helemaal anders. En dus er zijn enorm veel elementen die heel goed te leren zijn, wat aansluit bij jouw vraag. En natuurlijk die een bepaald talent hebben. Maar leiderschap is prima te leren.
Ja.
Prima.
En als u dan bepaalde leiders, als u daar tussen moet kiezen, dan kiest u voor Richard Branson en niet voor Steve Jobs. Terwijl u volgens mij wel een Jobs-fan bent. Waarom kiest u voor Branson?
Dankjewel dat je op die vraag terugkomt. Had ik al gehoopt. Ik denk, god, die gaat toch niet voorbij.
Nee, zeker niet.
Zal ik je vertellen. Branson vind ik een aanzienlijk aangenamer mens. En Branson is een van de weinige CEO's ter wereld die vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt dat hij iedere dag mediteert. Dat meditatie een van zijn belangrijkste tools is waarom hij bereikt wat hij bereikt. Steve Jobs overschouw ik inderdaad verhalen over de 12 succes-tips van Steve Jobs. Maar het is niet zozeer de man als persoon. Dat is waarom hij ook nu, terwijl hij overleden is, wederom door Harvard Business Review als de beste CEO ter wereld is uitgekozen. Dus het zijn zijn technieken. Het is niet de mens, Steve Jobs.
Oké, en de mens, Branson, die spreekt u meer aan?
Aanzienlijk.
Oké. Nou hebben we het over modern leiderschap. Als u naar uzelf kijkt, hoe moderniseert u in deze tijd?
Ja, mijn hele focus voor dit jaar, los van dat ik blijf publieke speeches geven, dat ik blijf mensen individueel coachen met video Skype, is de hele focus op e-business. Dus vandaag wil ik al zeggen, we lanceren een product dat heet de kunst van ontspannen concentratie. En nou, het is mega trots op het eerste echte live product wat via de kassa de deur gaat vandaag. Maar nu jouw vraag. Bijvoorbeeld, ik moderniseer. A, door die kant op te gaan. Ik weet dat ik erg goed overkom, ook door de buis heen, raam dat van jezelf te zeggen. Maar ik ben zo, mensen voelen mij, horen mij, zien mij. En ik heb besloten om via de video te communiceren. Dat kan veel democratischer in prijs, je bereikt veel meer mensen. Het is milieuvriendelijk en ga zo maar door. Maar ik moderniseer ook de manier waarop ik werk. Dus het team wat hierachter staat zijn 6 mensen. Dat zijn 2 ouderen, om het zo te zeggen. Van de week de discussie over 2 miljard weggegooid geld naar 50+. En iedereen praat over de subsidies, maar niemand praat over de ervaring. En een stukje wijsheid, een stukje maturiteit. En vooral de 10.000 uren regel. Ik weet niet of je die kent uit de sport. Hè?
Ja,
als iemand
10.000
uren heeft, dan word je daar goed in.
Ja.
Nou, dus mijn eigen businesscoach die ik heb, die zit overigens in Nieuw-Zeeland, en ik, dat zijn de seniors. Die hebben allebei duidelijk 10.000 uur in hun tak van sport. En ik heb 4 jonge mensen waar ik nu mee werk, die variëren van 19 tot 23. Maar die hebben met z'n 4 samen ook die 10.000 uren ervaring. En bepalen dus de hele back-office en de hele setup voor die e-business.
Maar u kiest ook duidelijk voor jonge mensen?
Heel duidelijk. En dat is weer de leiderschapsstijl. We hebben afgelopen zondag, een aantal mensen vinden dat misschien raar, maar 1 zondag per maand zitten we met z'n 6 samen. En dan creëren we die uitnodigende omgeving om de rest van de tijd via video, Skype, via andere methodes, via e-mail, via alle mogelijke dingen met elkaar te communiceren. Het is raar om dat van mezelf te zeggen, maar je zou het eigenlijk het team Mindpower moeten vragen. Van wat doen we nou om die sfeer te creëren dat iedereen echt vannacht gewoon de hele nacht doorgewerkt heeft. Dat is toch enig?
En het draait natuurlijk om het enthousiasme. U bent heel erg positief. Nou komt er via Twitter een reactie binnen van Dirk Riemakel, als ik het goed uitspreek. En hij zegt, blind positivisme is, ja, dat kan even verlammend werken als besluiteloosheid. Kunt u zich in zijn vraag herkennen?
Compleet. Maar ik ben niet blind. Dus positivisme. Dus als je kan kiezen van, kijk je naar de upside van iets of naar de downside? Kijk je naar naartoe of weg van? Dat is inderdaad een positief wereldbeeld. Dat is naartoe redeneren. Blind is natuurlijk dat. Zo van don't worry, be happy. En denk maar positief. En een aantal mensen die er allerlei verhalen over vertellen is compleet onzin.
Nou komen
ik ben het helemaal eens.
Nou komen er natuurlijk mensen bij u terecht waarbij het niet zo lekker gaat, neem ik aan. Want anders hadden ze geen coaching nodig, constant. Om toch even een indruk te krijgen van wat u doet. Neem ons even mee naar zo'n dag. U begint met iemand en die kan er helemaal niks van. Of hij loopt in ieder geval tegen een aantal dingen aan. Als het gaat om leiderschap, hoe begint u met zo iemand?
Een dag is meestal met meerdere mensen, maar coaching is 1-op-1. Nou, hoe ik begin is met 3 vragen. Ten eerste, wat is jouw concrete hulpvraag? Als iemand niet alleen een vraag, maar een hulpvraag. Als iemand niet om hulp vraagt, kan hij niet geholpen worden. Het is vrij eenvoudig. Soms kan iemand niet precies die vraag definiëren. Dat is wat anders, kunnen we er samenwerken. Tweede hele belangrijke is, de persoon dient bereid te zijn haar of zijn ego in de ijskast te stoppen. En dan zegt iedereen onmiddellijk ja op, maar dat is een van de moeilijkste dingen die er is. En ten derde dient er commitment te zijn om naar dat volgende niveau samen te gaan. Ik geef 100% dat commitment, maar het dient ook van de ander te komen. Ik kom mensen tegen waarvan ik hun succes en geluk meer wil dan zij het zelf willen. Dan gaat het niet werken. Dus zo beginnen we. Als we dat dan scherp hebben, hulpvraag, ego in de ijskast en commitment, dan gaan we natuurlijk definiëren waar gaat het om. En dan gaan we daar een stappenplan maken om daar naartoe te werken. En cruciaal, als ik daar nou Ja, ik geef antwoord op een niet gestelde vraag misschien.
Ja, mag, ja.
Maar het meest cruciale wat ik tegenkom als je praat over leiders, is het volgende. Niet vertellen, vragen stellen. Dus leren constant vragen te stellen aan de ander en jezelf en je eigen plasje op te houden. Er komt altijd een moment dat die ander zegt, en wat dan denk jij daarvan?
En is dat een eye-opener voor deze leiders?
Voor de meeste, niet alleen leiders, voor de meeste mensen. Dit is natuurlijk, het zijn allemaal open deuren die ik vertel. En mensen nemen het ook wel eens kwalijk. Dan zeg ik ook, het loopt nog eens door die open deur heen. Weet je? Dat is ook weer een open deur. Maar de eye-opener is als mensen het gaan doen. Als mensen constant toestemming vragen, mag ik jou een vraag stellen. En zelfs als iemand dan mij een vraag stelt, zeg je eerst, en waarom stel je die vraag? Daardoor wordt de mind open, die wordt vruchtbaar en dan kan je de zaadjes er later in planten. Maar zomaar vertellen, dat werkt van geen kant. Heb jij kinderen als je vraagt aan me?
Ja.
Nou, dan weet je dat dat van geen kant werkt als je ze zomaar iets gaat vertellen.
Nee, precies. Dan moet je inderdaad heel veel vragen stellen. Dus dat herken ik zeker. Dat is natuurlijk ook mijn vak.
Ja.
U gaf het zelf al aan, het zijn heel veel open deuren.
Ja.
Is dat uw kracht dat u de ingewikkelde dingen, want ik denk dat veel mensen het ook ingewikkeld maken in het leven, tot hapklare brokken kunt terugbrengen?
Dat is correct. In heel weinig tijd brengt het erop, maar wat er bovenop zit, is de ervaring en de energie die er doorheen loopt. Dus ik vertel misschien wel dezelfde dingen als anderen, maar mensen voelen bij mij een bepaalde maturiteit die met de jaren komt, hè, die 10.000 uren regel. Dus die energetische saus en die intentie om mensen echt te willen helpen, dat is een hele belangrijke, niet tastbare factor.
En die heeft u hard nodig, want niet iedereen zit op hulp uiteindelijk te wachten om dat ego kleiner te maken.
Dat denken ze, ja. Dus is het waar.
Oké, okay, en hoe doet u dat dan? Hoe krijgt u ze zover om dat ego kleiner te maken?
Ik krijg ze niet. Ik creëer een omgeving door ze steeds vragen te stellen, dat ze inderdaad tot het inzicht komen, zo kan het niet verder.
Okay.
Ik ben de grootste belemmering in mijn eigen leven.
We praten dus straks met u over verder.
Fantastisch.
BNR. Zaken doen met.
Vele duizenden managers en andere professionals leerde hij al tegenslagen te overwinnen. Maar afgelopen jaar kreeg Robert Benninga zelf een klap te verwerken. Hij verloor zijn vrouw aan kanker. En de manier waarop hij dat verlies verwerkt is behalve bijzonder, vooral ook inspirerend.
Zaken doen met Diana Matroos.
Vandaag vanuit Café Lude in Den Haag, waar ik verder praat met managementcoach en leiderschapsguru Robert Benninga. Straks hebben we het met u over dat tragische verlies. Toch, op dit moment spreken we altijd eventjes over het nieuws van vandaag. Ja. Wat is u opgevallen vandaag?
Dat ruim een kwart van de Nederlanders dit jaar niet meer op vakantie naar het buitenland gaat.
Hoe erg is dat?
Niet. Afhankelijk hoe je naar kijkt. De mensen die wij adoreren, de Nelson Mandela's, de Mahatma Gandhi's en de Martin Luther King's, die hadden überhaupt geen uitzicht. Die konden helemaal niet meer naar buiten. En die gingen naar binnen. Die kregen in plaats van uitzicht inzicht. En werden daar fantastische sterke mensen van. Dus binnenland is mooi. Maar het echte binnenland is binnen in jezelf. Hè? We geven kapitalen uit om naar buiten te gaan. En hoe zou het zijn als je een beetje uitgeeft om bij jezelf binnen te komen?
Ja, doen we dat te weinig? Dat we te weinig aandacht aan onszelf besteden?
Nou, dat zou een oordeel zijn en dat past niet bij mij. Maar ik denk wel dat daar een enorm verbeterpotentieel zit om meer naar je eigen ontwikkeling te kijken en wat er in jezelf zit. Ja, daar ligt de grote schat die op de wereld te vinden is.
Oké, okay, mooi. Dan gaan we straks zeker met u af verder praten. Ik wil nog even aandacht besteden iets anders wat we in de krant hebben gezien. Steeds minder mensen worden ondernemer. Er waren het afgelopen jaar 104.000 starters. Dat zijn er ruim 17.000 minder dan in 2011. En samen richten zij zo'n 121 nieuwe bedrijven op. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In onze studio in Amsterdam staat Arco van Brakel, directeur van de Baak en natuurlijk vriend van onze show en vooral ook serieondernemer. Meneer van Brakel, durven we inderdaad minder te ondernemen vanwege de crisis?
Ja, ik denk dat het zeker meespeelt. Want het is, als je hoort hoeveel bedrijven er failliet gaan, hoeveel detailisten het moeilijk hebben, dan moedigt dat niet echt aan om nu een bedrijfje te starten. Dat heeft er zeker mee te maken.
Oké, dus in die zin zijn de cijfers wellicht logisch en er zijn er veel failliet gegaan inderdaad. Als we dan eventjes kijken wie nog een eigen zaak begint, dan zijn dat vooral ZZP'ers. Er zitten ook veel gedwongen ondernemerschappen bij en deze mensen zorgen in ieder geval niet voor werkgelegenheid.
Nee, en ik geloof sowieso niet zo heel erg in gedwongen ondernemerschap, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ondernemerschap per definitie een vrije keuze moet zijn. En ik denk de beste reden om een bedrijf te beginnen is als je inderdaad echt een droom hebt die je altijd hebt willen vervullen. Een heel duidelijk doel hebt van iets wat je wilt realiseren. Of je bent heel erg goed in een bepaald vak. Hè, dat je een hele goede banketbakker voor mijn part bent. Of een hele goede adviseur. Of juist een heel goed technisch idee hebt. Of een hele mooie vinding hebt gedaan. Of je hebt de mazzel om een gat in de markt gewoon tegen te komen. Dat zijn goede redenen. En dat lijken heel veel redenen, maar je komt dat soort redenen niet zo heel vaak tegen op momenten in je leven. En zo'n moment valt al helemaal niet samen met het moment dat je in één keer moet gaan ondernemen. Dus uit een negatieve keuze ondernemen is niet iets wat ik heel erg aanraad en waar ik in geloof.
Maar toch, als de mensen nu luisteren en die zeggen, ik zou toch wel ondernemer willen worden, ik ga een goed idee bedenken. Dat klinkt heel makkelijk, maar hoe pak je zoiets aan?
Ja, nou, een idee wordt nooit zomaar ineens geboren. Vaak mensen die een heel goed idee hebben, die hebben ergens al langer over nagedacht. Of die hebben zich ergens aan geërgerd, hè, dat je denkt van, nou, dat kan beter. Volgens mij is Virgin Airlines ooit zo ontstaan, hè, dat Branson zich ergerde aan een andere luchtvaartmaatschappij. Toen dacht hij, ik ga het zelf doen. En zo zie je vaak dat je denkt, nou, er kan iets verbeterd worden. Dat is een reden om op een idee te komen. Maar je ziet ook wel eens mensen die ergens zo gepassioneerd door zijn, dat ze jarenlang ervaring hebben opgedaan, ze steeds beter ergens in zijn geworden. He, dat die hadden jullie laatst ook in de uitzending. Jacques Koster, een goede zakenvriend van me, die het hele idee over hoe kun je nou reclameuitingen meten. Dat hij met zijn bedrijf een fantastisch concept voor bedacht. Maar dat is jarenlang heeft hij erover gedaan voor hij zover was. Dus dan zie je gewoon dat het idee groeit. Dus een idee is niet iets wat zomaar plotseling komt aanwaaien. Daar gaat meestal een proces aan vooraf, wat je ook nodig hebt om tot het idee te kunnen komen.
En je hebt natuurlijk goede mensen om je heen nodig om ook dat idee naar een hoger plan te tillen.
Zonder enige twijfel. Als je niet de goede mensen om je heen hebt, kun je het eigenlijk vergeten. En zeker in de beginfase van de ondernemer is het wat mij betreft bij twijfel niet inhalen. Dus zorg gewoon dat je het goede team om je heen verzamelt. Maar wat je ook ziet, en dat is wat mensen toch wel wat moeilijk maakt om het juiste team om je heen te verzamelen. Als je gaat groeien, dat vrij snel je een ander type mensen nodig hebt dan waarmee je begonnen bent. En omdat allemaal goed te kunnen inschatten, dat is een van de moeilijkere fases in het ondernemersbestaan. En iets waar je erg goed over moet nadenken.
Oké, mooie tip. Ik heb begrepen dat je even uit een afspraak bent geglipt. Sta je op het punt om goede zaken te doen?
Nou, absoluut. Bij de Baak gaan we een schitterend jaar tegemoet. Want het is nu in Nederland best wel erop of eronder. En ik denk dat we daar ondernemend en leidend Nederland heel goed mee kunnen helpen. Dus ik zie vooral kansen voor de komende tijd. Maar daar weet Robert ook alles van, weet ik.
Inderdaad, Arco.
Zeker, gaan we het zeker met hem over hebben. Arco van Brakel, hartelijk dank.
Dank je wel.
Ja, ik zei het
al. Ja, Arco, super, super.
Ja, hij had wel een punt, hè? Dat je die leiderschapsstijl moet je ook veranderen gedurende het proces. Is dat iets wat u veel tegenkomt?
Ja, ook dat. Hè. Het is een tijd en een plaats voor alles. Dus je moet kijken waar ben je echt goed in. En concentreer je daar vooral op. En trek andere mensen aan, iets waar je niet zo goed in bent, die dat voor je invullen.
En neem dus ook afscheid van mensen waar je misschien een goede tijd mee hebt gehad.
Ja. Dat ook. Maar zelfs in je vrienden zitten. Af en toe moet je relaties en vrienden ontslaan. Een beetje raar gezegd. Omdat het niet meer past bij het stadium in je leven.
Even weg van de waan van de dag. Vandaag is een bijzondere dag voor u. Ik zei het al. 5 maanden geleden, vandaag precies, is uw vrouw overleden. Na een ziekbedkanker.
Ja.
Hoe verwerkt u dat verlies?
Ja, dat is een onderwerp waar we nu een paar minuten over praten. Hè. Maar de kern is dat niets, Diana, maar ook helemaal niets in het leven een betekenis heeft, behalve de betekenis die je er zelf aan geeft. Dat is natuurlijk een heel mooi tegeltjeswijsheid, maar dat is zo. En mensen horen mij dat vaak zeggen. Gisteren is de broer van een coachie van mij begraven, dat Down syndrome waar ik bij was. Daar hebben ze zo naartoe gewerkt. Deze hille, die wou naar zijn wolkje boven. En het hele gezin was daar zo helemaal al in, dat ze weten dat die volgende plek beter is dan die plek hier. En ik ben ook van de school dat we hier een stage lopen op deze planeet. We komen van boven, we zijn tijdelijk hier en we gaan weer terug naar boven. En op een gegeven moment, die stage is altijd barstens vol met mooie opdrachten, maar met ook met hele uitdagende opdrachten. En wie weet, op een gegeven moment als je weggaat, dan heb je misschien wel alle opdrachten gedaan die je te doen had. En ik heb dus besloten, waar je helemaal mee begon, aan het begin van dit prettige interview, waarvoor dank, dat mijn vrouw op een hele goede plek is. En ik geef, er gebeuren allerlei toevalligheden. Bijvoorbeeld dat nou net Arco is, is maar een mini dingetje. Maar dat is gewoon een hele goede maat. Het is zo lachen dat hij dan hier precies in past. We kunnen elkaar zo vervangen in alle mogelijke processen. Maar ik kies er gewoon voor om na te streven dat wat we uiteindelijk willen bereiken op aarde. En dat is, als je alle oude tradities bekijkt, hè, dan zijn er drie dingen die het leven ons eigenlijk suggereert. Mag ik die kort met je delen? Is dat ook
ja,
niet?
Ja.
Dat is niet oordelen, jezelf en de ander. Dat is onvoorwaardelijke liefde naar jezelf en naar de ander. En dat is vergeven, jezelf en de ander. En ik ben ervan overtuigd, of dit echt waar is, weet ik niet. Maar als je de planeet verlaat, dan ben je onmiddellijk in die staat. Van niet meer oordelen, van onvoorwaardelijke liefde en vergeven. En wat zou er nou gebeuren als je al eerder, terwijl je hier rondloopt tijdens die stage, dat al daar een 8, een 9 of een 10 gaat scoren? En als je dat dus uit uitgangspunt neemt, overigens dat ik dat nu zo rustig en bewust zeg, is een van de grootste lessen van mij van de laatste anderhalf jaar dat dat proces met mijn lieve vrouw gelopen heeft. Je leert daar ontzettend veel van.
Wat is de grootste les die u heeft geleerd?
Ja, nogmaals, dat niet zijn betekenis heeft, behalve de betekenis die ze zelf aan geeft. En dat alles gaat over liefde. Uiteindelijk gaat alles over liefde.
En wat heeft u van haar geleerd? Als ik ook even mijn persoonlijke verhaal mag delen. Mijn moeder is 2 jaar geleden aan kanker overleden. Dus ik weet een beetje het pad en ook hoe die mensen zijn. Iedereen is natuurlijk verschillend. Wat heeft u van uw vrouw geleerd in die laatste fase?
Mijn vrouw heeft... We zijn beide tientallen jaar, ieder jaar investeren wij zeker 6 weken in onszelf om te groeien. Dus dat is erg fijn aan het begin dat mijn vrouw en ik dat samen gedaan hebben. Mijn vrouw was en is en blijft heel normatief, heeft hele zuivere waarden, normen en principes. En zij blijft mij daaraan herinneren. Het belang om aan de principes vast te houden. En wanneer het goed is. We hadden wel eens verschillende visies over dingen, dat is normaal. En op een gegeven moment zei ze ook van, nou, dan moet je het maar op je eigen manier doen. En dat doe ik dan nu ook maar. Ja, ik zit nu even vol, maar dat mag natuurlijk.
Ja.
Zij zou niets liever willen, dus de ongelooflijke hoeveelheid gas dat ik nu bezig ben om die e-business op te starten. Ik heb een e-book geschreven, grijp je kansen. Dus grijp die kansen, kan iedereen op de website overigens, kan je zo vinden, terugvinden. En het gaat er ook om, mijn vrouw wil dat ik en iedereen zijn kansen grijpt. Zij heeft een vol leven geleid, we hebben heel vroeg gepiekt, we hebben 53 landen samen bezocht, we hebben met Mindpower fantastische dingen gedaan. En ja, haar koek was helaas op en dat doet vreselijk pijn. Maar de pijn zit vooral bij mij. Ik ben ervan overtuigd waar zij nu is, met een heleboel mensen die hier ook niet meer zijn, dat het daar nog veel beter is dan hier.
Maar ze heeft u ook de steun gegeven?
Altijd. Onvoorwaardelijk. Waanzinnig.
Voor uw eigen verhaal te gaan?
Ja, dat is fantastisch. Ja.
Mooi.
Ja.
Oké. Okay. Heel veel dank dat u dit openhartige gesprek met ons wil delen op deze manier. Die positieve houding die u aangeeft, hè, en wat u ook in al het werk doet en ook na het verlies van uw vrouw, heeft dat moeten groeien?
Ja, dat blijft groeien, laat ik zeggen. In ieder geval, nu zit ik nog beter in de materie dan ooit tevoren, doordat er zoveel lessen in zo'n afscheid nemen zitten. Mijn uitgever me ook gevraagd daar een boek over te schrijven, of je het gaat doen. Hoe ga je nou met tegenslagen? Want of het nou is dat je hond is weggelopen, of dat je een relatieprobleem hebt, dat je ziek bent, of dat je bedrijf failliet gaat, of dat... Whatever of you, je overlijdt een dier bij iemand. Het zijn allemaal dezelfde principes. En in het algemeen zeg ik daar wel eens bij, want we zitten bij zaken doen met. Hè. Neem je job serieus, maar jezelf wat minder. Ga eens wat meer boven jezelf hangen. Ga eens in een stoel zitten en kijk nou eens naar de film waar je zelf de hoofdrol in speelt. Als je wat afstand neemt, dan ben je daar beter in te sturen. Maar daarbij ben ik van overtuigd, dat is mijn eigen pad. Ik heb pas een persoonlijke coach, business-wise, sinds 5 jaar. Dat is eigenlijk heel kort, sinds mijn 57ste. Want daarvoor was ik zo stront eigenwijs. Ik dacht dat ik het allemaal wel wist. En ik kan alleen maar zeggen, het is net als de Mont Blanc beklimmen, zeg maar. En je komt er sneller, makkelijker en veiliger en gezelliger met een goede gids. En we hebben allemaal recht op een goede gids. Dus zoek mensen die die 10.000 uren regel hebben om je heen. En laat ze je helpen de plek te bereiken die je verdient.